stotterend over denken vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 1. Daarvan lees ik u voor het laatste gedeelte van vers 12. Hebreeën 1, het laatste gedeelte van vers 12, daar staat geschreven: maar gij zijt dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden. Tot zover. Overdenken wij nog eens de heerlijkheid van Christus tot het brood voor de kerk. Ik wilde gaan beginnen met vers 10. Daar moesten wij ook beginnen. Daar staat geschreven: en gij, Heere, hebt in de beginnen de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uw handen. Dat woordje en, dat begrijpt u wel, dat wijst op het voorafgaande. Er zijn verschillende aanhalingen gedaan uit het Oude Testament. Psalm 2, Psalm 45, 2 Samuel 7, Psalm 110. En nu volgt er nog een aanhaling uit het Oude Testament. Vandaar en, dubbele punt, gij, Heere, hebt in de beginnen de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uw handen. Wat hier opvalt is dit: als wij de psalm lezen waaruit dit woord genomen is, dat is psalm 102, dan gaat het in die psalm over God de Schepper, Jehovah. En de psalmdichter zijn nietigheid, zijn ellendigheid gevoelende, en ook de vergankelijkheid die in alle dingen duidelijk uitkomt, de ondergang, zou je zeggen, van Sion, de overwinning van de dood. Deze man roept ten slotte de Heere aan, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die dezelfde blijft. Wat hier vooral opvalt in dit schriftgedeelte is dat de nadruk gelegd wordt op dat hij blijft dezelfde. Hij blijft vast in zichzelf. Maar het opmerkelijke is dat deze versen hier worden toegepast op de Zoon. Wij zijn gewend om te spreken van God de Vader en onze schepping, van God de Zoon en onze verlossing, van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Maar hier wordt een woord aangehaald uit de psalm en het wordt toegepast op de Heer Jezus Christus, op de Zoon van God. Hoe moeten wij dat verstaan? Wel zo dat de Vader niets gedaan heeft buiten de Zoon. En dat de Vader door de Zoon, door het woord, alles heeft geschapen. En dat die verbinding, die eenheid van de goddelijke personen zo groot is, dat hier met eeuwig gesproken dat woord van de Vader geldt voor de Zoon. Want de Heilige Geest is het die deze psalm hier aanhaalt, omdat wij geloven de inspiratie van het woord van God. Zo sterk is de schepping ook in verband met de Zoon, dat het woord tot de Schepper hier gericht wordt tot de Zoon. Gij, Heere, hebt in de beginnen de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uw handen. Wat is gesproken over de schepping? Hoe de Heere in de beginnen de aarde heeft gegrond. En ook de hemelen, bij welke hemelen we hier moeten denken, de hemelen zoals wij ze ons doorgaans voorstellen. Als je naar omhoog kijkt, dan zie je een blauwe hemel, of je ziet een wolkenhemel, of je ziet een sterrenhemel. En je kunt ook nog spreken, er is wel sprake in de schrift van de derde hemel, misschien een zinnebeeldige uitspraak als de hoog. De hemel. Paulus spreekt daarvan dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel en onuitsprekelijke dingen heeft gezien. Maar daar moeten wij niet al te diep op ingaan. Niet om bepaalde moeilijkheden uit de weg te gaan, maar daarom, omdat ons begrip van tijd en ruimte en eeuwigheid en hemel, dat is allemaal zeer beperkt. Want boven ons is de hemel. Als je nou bij wijze van spreken aan de onderkant van de aarde gaat staan, dan kijk je ook naar boven, naar de hemel. En aan die kant uit alle windstreken vandaan. En wij zijn uiteraard gelegen, als je denkt aan de hemel, dan denk je aan boven. En het is wel goed. En als je denkt aan hel, dan denk je aan beneden. Maar je voelt wel aan, je moet uiterst voorzichtig zijn met iets te lokaliseren. Stefanus bijvoorbeeld, die zag de hemelen geopend en de Zonen God staan aan de rechterhand van God, tot zijn hulp gereed. Dat heeft hij echt gezien, maar die mensen die daarbij zaten, die hebben dat niet gezien. Die hebben het niet gezien. En toch hebben die misschien ook wel even gekeken, toen ze dachten, wat ziet die man daar, dat zijn aangezicht zo begint te stralen, als van een engel. Maar toen ze keken, zagen ze niet. En hebben ze gedacht, die man is, ja, die is geestelijk in de war, of die... Die heeft een hallucinatie, of weet ik wat ze gedacht hebben. Maar het was niet bij machten om ze één ogenblik in te tomen in hun woede. Dus je voelt wel aan, hoe betrekkelijk, dan kun je wel redeneren. Hoe kan nou iemand zo ver kijken? Want zo ver als de mensen in de ruimte gekeken hebben, hebben ze nog niets ontdekt. Is het helemaal aan het eind van de zoveelste zoveelste sterren? Kijk, dat voel je aan. Dat heeft geen zin. Dit heeft wel zin door het geloof verstaan wij. Alleen door het geloof dat God de wereld overlang gemaakt heeft. En de hemel. En dat hij zichzelf heeft toebereid door zijn woord. Maar verder kunnen wij niet gaan. Wel, en dat is opvallend, dat je hier in dit schriftgedeelte, dat je hier de indruk krijgt, niet alleen, maar dat het zuiver zo gesteld wordt, dat de hele schepping aan slijtage onderworpen is. Een verouderingsproces. Dat spreekt uit het volgende. En dat hoort nog bij diezelfde zin. Die hemelen, de werken van uw handen, die aarde ook. God heeft ze gemaakt. En niet de mens. Ze zijn ook niet door een toeval ontstaan. Je moet altijd dit denken, dat de wetenschap, die mag nog zoveel klaarmaken, maar overal... zijn hypotheses, veronderstellingen. Men gaat ergens vanuit. Ja. Dan wil ik me ook niet blind staren op bijvoorbeeld 6000 jaren. Op de kop af, of 5000 zoveel. Je voelt wel aan dat dat gaat niet, want de Bijbelse tijdrekening. Men keek daar op een andere manier tegen de tijd aan. Als je nou het geslachtsregister leest van de Heer Jezus, dan kom je op 3 keer 14 geslachten. Dat is 42. Men vond het mooi, men zag daar iets in om bepaalde getallen af te ronden. Want als je in het Oude Testament alles nagaat tellen, dan komt het niet helemaal uit, die 3 keer 14. Dan krijg je er meer. Maar, zoals je ook vaak in de Bijbel, wat de getallen betreft, je moet er natuurlijk voorzichtig mee wezen, maar merk je ook in de Openbaring naar Johannes, dat de getallen ook een symbolische betekenis hadden. Wij geloven niet met de Jehovah getuigen dat die 144.000 gezaligden, dat letterlijk verstaan moet worden als een aparte klasse in de hemel. Maar wij zien daarin een getal met een bepaalde wortel, met een bepaalde verdeling. 12 maal 12 maal 10 maal 10 maal 10. En in dat getal, ja, daar zit de betekenis, de gedachte van een schare die niemand tellen kan. Zo moeten wij dus bedenken dat wij niet op een jaar of wat kijken. Dat kan ook niet. Maar als we maar één ding voor ogen houden, dat God zich openbaart in zijn woord als de schepper, de formeerde, die alle dingen heeft gemaakt. En dat de Heere God daarin ook alles tot zijn beschikking had, dat is duidelijk. Want je leest bijvoorbeeld, ik geef maar een voorbeeld, dat de aarde voorbereidt. Je leest niet dat de Heer opeens zegt, er zijn plant en er was een plant. Nee, dan lees je, dat lees je wel in het begin. In het begin schiep God de hemel en de aarde nu was woest en leven. En de geest God schreef op de water en God zeide, daar zij ligt en er was het. Maar later, in de aankleding van de aarde, lees je dat de aarde voortbrengt. Dat de wateren voortbrengt. Enzovoort. Dus de Heer heeft daarin met zijn scheppende macht, zou je haast zeggen, de aarde bezwangerd. En de wateren. Opdat die levensmogelijkheden er zouden zijn. En het leven ook tevoorschijn zou komen op het bevel van zijn mond. Goed, daar gaan we nu niet verder op in, want het gaat uiteindelijk in deze versen, dat voelt u wel aan, om de hoogheid van God de Zoon aan te duiden. Door wie de Vader alle dingen gemaakt heeft en zonder hem is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Nou staat er van die hemel en die aarde die door de Heere gegrond zijn, die dat ze zullen vergaan. En ze zullen allen als een kleed verouderen. En dat is toch wel een gedachte die onze aandacht vraagt. Waarom? Wel, als wij de natuur voor het soort God zien, dan zou je zeggen, er komt nooit geen einde aan. Maar dat het nu een Bijbelse gedachte is, dat er een verouderingsproces gaande is. Met al het geschapen. En dat misschien ook daarop betrokken kan worden, de zonde. De verwoestende werking van de zonde, dat is zeer zeker. Maar, ik zou het nog anders willen zien. Alles wat geen God is, heeft geen bestaan in zichzelf. Ik hoop dat u dat vatten mag. Alles wat geen God is, heeft de bestaansmogelijkheid en grond niet in zichzelf. Alleen God is de eeuwige, de onsterfelijke. Maar dat zijn wij niet. Het is wel vaak zo gezegd, de onsterfelijke mens. En Dat kan ook gezegd worden, omdat God die mens onsterfelijkheid verleent. Maar het is geen eigenschap van de mens op zich dat hij onsterfelijk is. Dat is God alleen, die alleen, staat er in de Bijbel, onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont. Dan voel je aan dat dat verouderingsproces, dat slijtageproces, het gaat door. God zou dat wel kunnen stuiten. God zou kunnen zeggen dat die zon, dat die eeuwig blijft. Maar het heeft God niet gezegd. Natuurlijk, wij moeten een beetje lachen om al die berekeningen dat over zoveel miljard jaar, dan is de zon uitgebrand. Maar ja, dan is de aarde er al lang niet meer zoals ze er nu is. Want het is de laatste uren, heeft Johannes gezegd. De laatste fase. Maar die gedachte op zichzelf, die berekening, daar zit wel wat in. Want die zon heeft ook het eeuwige leven niet. Die raakt ook op. Die blijft niet bezig zichzelf te vernieuwen, maar die verliest aan kracht, aan energie. Kijk, en die gedachte ligt er nu duidelijk in uitgedrukt. Ze verouderen als een kleed dat gedragen wordt, dat in gebruik is. Iets wat gebruikt wordt, dat slijt, dat veroudert. Iets wat stilstaat zou je kunnen zeggen ook, want dan eten de motten het op. Maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Iets wat je gebruikt, een werkzak of een werkbroek, die slijt. En wij slijten ook. Wij zelf ook, ze zoeken er wel naar. Wat is het nou waardoor een mens verouderd. Proberen wat te rekken. Maar het gaat door. Luther zegt, wij helpen de duivel ook nog een eindje. Ja, door een hoop dingen te doen die helemaal misschien niet goed zijn. De een werkt te hard, de ander eet te veel. En zo gaat hij maar door. Maar dat neemt niet weg, al zou je bij wijze van spreken nog zo voorzichtig zijn. Elke dag een rondje lopen en zorgen dat je hart in goede conditie is en onbespoten groenten eten en alles bij de reformwinkel halen enzovoort. Dan heb je toch het eeuwige leven niet. En het geldt nou van dat hele samenkast van de hemel en de aarde. Persoonlijk heb ik er gewoon uit geconcludeerd. Mijn aandacht was er nooit op gevallen gezien hoor. Maar hey, de sterren slijten ook. Ja, zeggen de wetenschappelijke mensen, maar er worden weer nieuwe sterren geboren ook. Ja, dat kan wel. Maar die, ik zou zeggen, die baarmoeder raakt toch een keer uitgeput. Alles wat geen God is, heeft de onsterfelijkheid, het onbewegelijke, het heeft het niet. Alles draait door. Soms, maar het is gevoelsmatig. En dat zal misschien niet iedereen zo voelen. Maar misschien zijn er die dat wel hebben. Dat je op een gegeven ogenblik voor kan komen. Dat alles al zo oud is. Kan een stralende dag weer zijn. Je kan midden tussen de bloemen of het riet of het water of wat ook zitten. En dat er opeens net iets is of er iets op je afgedrukt wordt van die vermoeidheid van alles. Dat de aarde een oude grijzaard wordt. En wij ook. En dat de hemel ook oud wordt. En de zon ook. En dat je op een ogenblik niet meer de mooie kleuren en alles ziet, maar dat je ziet, nee. Niets kan hier zijn stand behouden, wat uit het stof is neemt een eind, door de tijd die alles schendt. Verouderd. Alle als een kleed verouderd. Hoe staat u daar tegenover? Kijk, aan de ene kant kan een mens heeft vaak een grenzeloos optimisme, en een ander weer een heel groot pessimisme, maar het is allebei misschien wel misplaatst. Maar als je nu terugdenkt, als je nou, ik ben bijna tenminste 45e jaar, zo noem ik het altijd. Ik ben 44, maar ik ben nu 44 ben je eigenlijk geweest. Als ik jarig ben, dan ben ik 45 geweest. Wij rekenen altijd een beetje verdelig naar onze kant. Maar als ik nou 40 ben, dan ben je 41ste jaar. Goed, er zitten er hier bij van allerlei leeftijden. Jongeren en ouderen. Maar vooral de ouderen bedoel ik niet. Hoe denk je nou terug aan het verleden? Dat je kan terugdenken dat je zegt, ik wou dat ik nou nog eens 15 jaar was, of 10 jaar. Ik wou dat ik nog eens op de schoolbank zat. En die zorgeloze tijd, ja, je had toen eigenlijk ook wel zorgen. En ik kon me wel herinneren dat ik een groot in de zorg kon zitten om een vlek in de schrift. Bij de andere dag met lood die je schoenen naar school ging. Maar goed, je idealiseert dat toch altijd een beetje. Maar als je dan terugdenkt, zou je dan terug willen? Je kunt zeggen ja. Want ja, dan zou ik toch anders zijn voor die. Misschien zit er iemand bij die een verkeerde verhouding geleefd heeft met zijn ouders. Vandaag zei mevrouw, er komt een van de kinderen die had iets gezegd, die zei, gisteren geloof ik, die zei, doe niet zo stom. Dat is erg, ja. Dat is heel erg als een kind dat zegt. Ja, zo in de opwelling, dat weet ik allemaal wel, maar. En toen reageerde mijn vrouw nogal scherp. Zegt, dan ben ik me niet bewust dat ik dat ooit van mijn leven tegen mijn moeder gezegd heb. En dat zeg je nooit meer. Nou ja, zo bedoel ik het niet. Maar ik heb het toch al gezegd, weet je wel, zoals. Zei mevrouw vanmiddag tegen me, ja, ik was nog heel klein, toen was oma in huis. En ik hield altijd erg veel van oma. En ze kon heel goed met oma en het was wederzijds. Maar toen de laatste dag, dat wisten ze ook niet, natuurlijk, van de leven, toen zegt oma, Tini, ga jij de boertjes halen, gauw. Nou ja, Tini zat misschien net een breiwerkje doen. Maar ik heb nou goed tijd hoor. Het duurt niet even doen. Nou ja, ze ging wel. Maar ze zei het toch op een verkeerde stuk. Ze zegt, ze wil het tegen, dat heeft zo'n indruk op me gemaakt. Dat, al wist ik soms of dacht ik, zou mijn moeder wel gelijk hebben. Dan nam ik toch aan, moeder zou wel gelijk hebben. Want die nacht, zegt dus die oma van me gestorven. En dat nou net op die laatste dag. Nog lelijk woord tegen, of een lelijk woord, lelijk tegen me. Dat vergeet ik nooit meer. Kijk, zo kun je natuurlijk dingen hebben dat je zegt, ja, Als ik dat nou eens over kon doen, ja. Ja, ik kan het ergens wel begrijpen en toch geloof ik dat het niet goed is. Hemel en aarde zijn door God geschapen en wat er op en erin is ook. Wij ook. Wij horen er ook bij. Met die hemel en aarde. Dat is de samenvatting van heel de schepping. Dezelfde zullen vergaan en als een kleed verouderen. Wij ook. Wat sneller als de zon en de maan en de sterren en de bomen. Maar we veranderen. Nou kun je natuurlijk denken, ik vind dat een pijnlijk onderwerp. Ik vind dat tragisch. De gedachte dat je maar, nou ja, zo'n klein stukje beslaat. Hoe ben je weg? Je hebt eigenlijk geen tijd. Je hebt geen tijd, een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Nou ja, er staat niet bij een tijd om te leven, maar dat zou je dan, dat leven zou je dan moeten zien in de volgorde, wat er op volgt, weet je wel, van een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, een tijd om stenen te vergaderen en een tijd om stenen weg te werpen, een tijd om te planten en een tijd om het geplanten uit te rukken. Maar het wordt niet genoemd in die zin. Een tijd om geboren te worden, en een tijd om te leven, en een tijd om te sterven. Net of dat het allemaal zo achter elkaar zit. Geboren, sterven, geboren, sterven, achter elkaar door. De ene geslacht gaat, de andere geslacht komt. Dat is door de zonde, zegt hij. Ja, dat is door de zonde. Ten dagen dat je daarvan eet, zult gij de dood sterven. En gij zult het stof wederkeren waaruit je genomen bent. Nogmaals, ik kan me indenken als je denkt, ja, oh, dat zou ik nog wel eens anders hebben willen doen. Een mens zit vol met idealen. En gedachten. Maar het kan ook zijn, en dat vind ik toch beter, dat je zegt, nee, ik heb 40, 50, 60, 70 jaar met mijn eigen omgegaan. Beetje raar gezegd, met mijn eigen omgegaan. En ik heb gemerkt dat het bij een man die wandelt niet is dat hij zijn weg recht richt. En dat het waar is wat de prediker zegt. Er zijn onzinnigheden en dwaasheden in het leven van de mensenkinderen. Daarna moeten ze naar de doden toe. De prediker zegt zelfs, beter is de dag des doods dan de dag dat iemand geboren wordt. En tracht die beklemmende werkelijkheid wel te ontgaan door dat woord te vergeestelijken en onder geboorte wedergeboorte te verstaan en dat dus dood te rechtvaardig maken, wat dan ook, maar nee. Nee. Kijk, ik wil natuurlijk niet zeggen dat ik hier zou mogen zeggen of begeren te zeggen, ik hoop dat ik morgen op die begrafenis kom. Of op de op sterfhuis kom. Dat klopt natuurlijk niet. Als een paar mensen getrouwd zijn en ik zeg tegen ze, s'avonds op de receptie, nou ik hoop dat het niet te lang duurt, eer ik op het sterfhuis van jullie mag zijn. Dus zeggen, ja, wat is dat? Scheelt die man? En toch niet met formulier daar toe wensen of dat ze lang en gelukkig mogen leven. Samen. Dus, je voelt zelf wel aan, de prediker bedoelt daar In bepaalde opzichten is de dag des doods beter dan de dag dat iemand geboren wordt. Laten we ons betrekken op een zondaar die uit genade gelooft in de Heer Jezus Christus. Die getrokken wordt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Die door die wederwarende geest bearbeid wordt. Kijk, dan zeg je, wil je nou terug? Nee, ik zou het niet beter doen. Ik zou het misschien nog wel veel ellende verder afbrengen, of wat ik al gedaan heb. Zou je dan terug willen? Nee, naar de schoolbanken. Iedere leeftijd. Met zijn eigen zonde, met zijn eigen ellende geven, zou je dat willen? Nee, dan kan het zo wezen. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, het was een man zonder een machine te leggen, dat hij oud was. Ik nog 18 jaar was. Dan zou ik. Ik heb niet gezegd, ik was nog heel jong, ik dacht, arme man. De droefheid der wereld werkt de dood. Je zou je vragen of bloemetjes naar het buiten willen zetten. En dan zie je met een zekere, ja, met een krampachtigheid, een geïrriteerdheid, zie je daar die jongens die van de ambachtschool komen en die lopen daar nog. En ze rennen en ze vliegen en de een krijgt verkering en de andere die hebben een vriendinnetje. En jij denkt, ja, wat heb ik nou eigenlijk gehad? Waar heb ik een vrouw en kinderen? Moeten wij dat begeren? Nee, ik geloof het niet hoor. Ik vind het veel schoner als we mogen zingen met, hij was wel een beetje erg romantisch, maar hij had toch wel gelijk... Rijn zich vijf snel van jaren snel vrij heen met uw zorgen en verdriet. Welke ramp ik mogen bewelen, God, mijn God, verander niet. Dat is groot. We zelf zullen vergaan, wij zijn er ook bij. Ze zullen als een kleed verouderen, een kleed dat gedragen wordt. Wij ook. Wij verouderen ook. Al onze organen verouderen. Maar terug? Nee. Immer voorwaar. Immer voorwaar. Geen stilstand. Ik geloof dat dat een gezegende stand is in het geestelijk leven. Als je daar niet moet terug wil. Niet begeert terug te gaan. Dat je zegt, nee, mijn dagen zijn geteld. En dan denk ik aan mijn grootvader die in een van zijn laatste spreken zijn handen omhoog stak. En dat hij zo blij uitriep, mijn dagen zijn geteld. Weldra zal ik ingaan in tot Gods altaar, tot de God der blijdschap mijn verwezen. En nu met de hart lopen. Dat vind ik om jaloers op te zijn. En dan komt wel eens wezen, nou de man was helemaal nog geen 80 jaar hoor. Maar dat is kleine jongen met vader, dat is naar opa ging, en dat hij na het altijd zong, en dan speelde hij zelf. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereikt. Ik zal zingen voor de offerheer. En zijn hoofd zong steeds dieper. En toen hij kwam bij, ik zal in de dageraad ontwaken. Toen lag hij met zijn hoofd op het orgel te snikken. En vader ging natuurlijk op de kamer uit. Zo'n heimwee. En dat opoe zei, dat er aan de hand is, weet ik niet, maar hij huilt zoveel de laatste tijd. En dat hij verlangde om een zonde te wezen met Christus te zijn, dat heb ik niet veel. Maar het is wel vooruit als het gevonden wordt, dan is het van God. En dan hoeft hij niet meer terug op die afgelegde weg, geen stap terug, verouderd, gelukkig. Dezelfde zullen vergaan. En als een mens dan mag weten door genade, mij is een beter lot bereid. En je bent in je eigen waarneming en door de ontdekking van de Heilige Geest, ben je een zondaar. Nou, met al die ellendigheden en met een hart, met een natuur, hè, die zich niet onderwerpen wil. En dat je de Heer altijd maar weer verdriet doet met onze zonde, dan kan er ook een vergenoegdheid in zijn. Het is een zegen als een mens oud mag worden, volgens het woord van God, als hij in goede ouderdom begraven mag worden. En de dichter van Psalm 102 zegt ook, neem mij niet weg in het midden mijner jaren. Maar het is ook een grote zegen als je oud bent of nog niet zo oud, als je niet met dat intense wereldse verdriet en dat melancholische denk aan het feit, ik word ouder, want dan ben je niet te benijden. Nee, te benijden ben je alleen als je mag zeggen, dichter ik nader het huis van mijn vader, hoe meer dat ik hijg naar de eeuwige woning, het huis van mijn koning, naar vaders paleis. Dat is groot. Goed, dezelfde zullen vergaan. En ze zullen, ik sla even over, maar gij blijft altijd, want dat vatten we zo samen. En ze zullen als een kleed verouderen, dat zei ik, als een kleed dat gedragen wordt. Het is net alsof de Heer de hele schepping beschouwt als zijn kleed, zijn gewaad. En dan gaat het nog even verder, en als een dekkleed, dat is een overkleed. Je moet niet denken aan een kleed wat je, een zeil wat je bijvoorbeeld over het gras legt, de boeren, hè, of een ander soort van dekkleed, maar je moet denken aan een opperkleed, of een wisselkleed. Als een dekkleed zult gij ze in één rollen. In één. Zoals iemand dus die zijn opperkleed uittrekt, het oprolt en het wegdoet of weglegt. Ja, ze zullen veranderd worden. Er komt een ander kleed. Dat is de troost. De onuitsprekelijke troost. Zij zullen veranderd worden. Andere kleren aan. Want ziet, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En van de voorgaande dingen zal geen gedachtenis meer zijn. Kijk, wat hier staat is dus. God, die trekt niet de schepping uit en daarmee is alles afgelopen. Nee, zij zullen veranderd worden. Een ander gelaat. Waar geen Satan, geen dood, geen zonde en ook geen zondaar meer zijn zal. Waar geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek, waar alles in vrede zal zijn. Hoe het er zal zijn, dat weten wij niet. Dat heeft geen oog gezien en geen mens, daar is het opgeklommen. Maar ik denk altijd, het is misschien een beetje Luthers. Ik denk altijd, nou ja, als wij hier als nietige mensenkinderen op de aarde eens wat moois zien. Een mooi bos, een mooi berg, een mooi dier, een mooie lucht. Dan moet je maar zo denken, het zal in het niet verdwijnen bij wat komen zal. Het zal veel schoner zijn dan we ons ooit in kunnen denken. Daar zullen de verlosten wederkeren met gejuich tot Sion komen. En eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn. Vreugde en vrolijkheid zullen zij verkrijgen. Droefenis en zuchting zullen wegvliegen. Als een dekkleed, een jas die uitgetrokken wordt, hij is niet meer nodig. De aarde die nu is en de hemelen zijn weggelegd voor een, als een schat voor het vuur. De elementen zullen brandende en smeltende vergaan, maar wij verwachten naar zijn belofte. Heb je wel eens stilletjes een beetje heimwee, als je alles zo nagaat, wat wij nou gedaan hebben en gemaakt hebben van Gods schepping en van Gods schepselen. En je ziet dus een ogenblik in jezelf en om je heen de gebrokenheid van alles. En je denkt dan, wat leeft de mens toch op wat voor wereld? We zijn er een klein beetje in gegroeid en mee gegroeid. Maar als iemand van een andere kant die alles niet zou weten en die zou het horen, die zou de krant lezen een keer, dan zou ik zeggen, oh, wat is het verschrikkelijk. Hoe durf je hier nog te wonen? Durf je nog wel in je huis te slapen? En trouwens, als er geen dieven of geen moordenaars zijn, maar als die dijken nou eens doorbreken en half Nederland stroomt onder water. En als er nou eens één is die zegt, nou, dan maar oorlog, vooruit maar, en ze gaan met die bommen gooien. Hij zou gewoon helemaal in de war zijn. Maar wij zijn er aan gewend geraakt, een klein beetje. Maar soms zie je het even helder. He, zie de kindertjes soms ziet op de katechisatie. Je ziet in een vrolijke, onbezorgde ogen. En je denkt dan, kinderen, wat houdt jullie boven het hoofd? Hoe zullen jullie nog moeten leven? En dan kan het wel eens zijn dat er iets van heimwee geboren wordt. Dat de Heer nou toch eens zou willen komen. Dat hij nu toch eens een belofte zou vervullen. Maar ja, de Heer doet het op zijn tijd. En, dat heb ik al eens meer gezegd, er zit nog een andere kant aan. Zolang de wereld staat, is het een bewijs, is dat een bewijs, dat het koninkrijk steeds uitgebreid wordt. Als de wereld vergaat, is het een bewijs dat er geen één meer bij komt. Er gaat er wel geen één meer af ook, maar er komt er ook niet één meer bij. Kijk, dan kun je ook de positieve kant zien. Hoe somber ons wereldbeeld ook mogen zijn. Maar dat die wereld nog staat, is het bewijs dat de Zoon door wie de Vader alles geschapen heeft, dat hij nog bezig is door zijn woord en geest om zondaren toe te vergaderen. Kijk, en dat is weer een andere gedachte natuurlijk. Je kunt zeggen, ja, ik wou dat vannacht het maar was. Ik heb wel eens gedacht op het moment dat het alles zo benauwend voorkwam. Ja, och heren, kom nou nu eens alsjeblieft maar uit de wereld. Die kijkt er ineens naar, wat wij denken en zeggen. Ja. Maar dan kun je ook wel eens een beschaming krijgen als je denkt, ja, maar waar gaat het nou om? Gaat het niet om ons? Gaat het om de heerlijkheid van de koning? En de eer zijn naams en van zijn rijk zo groot, zo hoog verheven. Kijk, zonder dat je er zelf erg in hebt, zit je soms precies gelijk al in het middelpunt, waar je eigenlijk niet moet zitten. De wil des Heeren die geschieden. Als God maar wil dat de wereld nog 100, 200, 300 jaar moet staan, dan is het een bewijs dat de Heere zijn arbeid hier nog heeft. En dat er nog kinderen toegebracht worden, nog kinderen geboren worden, waaruit de Heere ook nog weer toebrengt tot zijn koninkrijk. Dit evangelie moet gepredikt worden op de gehele wereld. En dan zal het einde zijn. Zij zullen veranderd worden. Niet door een geestelijke evolutie. Hoe hoog in het vaandel geschreven deze naoorlogse tijd. Je begrijpt het eigenlijk niet. Maar het is toch zo. En ik denk dat ieder mens er wel een tikje van heeft. Dat hij denkt, ja, ach, waren alle mensen wijs en deden daarbij wel. De aarde waren een paradijs, nu lijkt het wel een hel. Maar zoiets zit in ieder mens, en ik zeg, waarom moet dat nou? Waarom moet een mens toch zo'n zelfvernietigingscultuur op nahouden? Maar goed, wij zijn het toch gans niet mee eens dat de verlichte geesten niet goed verlicht. Ook onder de leidslieden van de kerk denken dat de hele wereld een soort kerk zal worden en dat het zo beter zal worden en dat dat heerlijke rijk zal zijn als er geen oorlog meer is en de zwaarden worden geslagen tot sikkelen. Dat was een oude droom. En ook van die jonge socialisten. Hoe gloedvol hebben zij geschreven en gedicht over die naderende wereld waar rechtvaardigheid zou zijn. En hoe velen zijn er diep teleurgesteld geworden. En hebben zich weer afgewend naar een andere ideologie. Kijk, het is niet zo dat het nu goed komt door de mens. Doordat wij evolueren, geestelijk, verstandiger worden enzovoort. Nee, het wordt wel veranderd. Maar dat gaat door de brand, door het vuur, en je zou ook kunnen zeggen, door ons lijk heen. Ga er alles heen. Niet dankzij ons. Maar God zal verandering geven. Maar wij moeten niet denken dat wij daar, dat zomaar gaat. Al zouden wij het beleven, de wederkomst van de Heer op de wolken des hemels, dan moet er toch iets gebeuren. Een verandering. In een punt des tijds. Je zou haast zeggen, het sterfproces wordt dan samengebouwd in een ogenblik. Maar het moet gebeuren. Wij kunnen niet zo een overstapje maken, zo zoals we zijn. Dat voel je toch wel aan. Als je nou denkt dat als de Heer nou genade aan je verheerlijkt hebt en je kent iets van de gepastheid en de beminnelijkheid en de noodzakelijkheid van het werk en de persoon van de Heer Jezus Christus. En je ontdekt dan in je leven dat oude. Dat oude. Dat ik van ons wat er aan moet, maar het is er nog niet aan. Op Golgotha wel. Daar is het veroordeeld en gedood. Maar in ons is het in beweging. Kijk. Als dat niet zo was. Dan hoefden wij niet meer te sterven. Dan zou een wederom geboren mens, die zou zo, bij wijze van spreken, een verdieping hoger kunnen, die zou zo naar de hemel kunnen. Maar nu voel je aan, nou heeft God de Vader in die zondaar veroordeeld. En het vonnis der wet. Hoewel hij God wet gedaan heeft, is aan hem voltrokken. Want de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Dan kun je toch wel inleggen. Dat God die overblijfselen. En wat onze vaderen noemen die onzalige fontein die wij in ons hebben. Dat God dat zomaar niet geruisloos kan laten overstappen. Er moet iets gebeuren. Of in een punt des tijds veranderd worden als hij op de wolken des hemels komt, of sterft. Er moet iets veranderen. Je voelt aan, zoals je nu hier zit, zou het best kunnen lezen dat als je nou eerlijk zou moeten antwoorden op de vraag, wat moet je doen in de hemel? Dat je zou zeggen, ik weet het niet. Omdat je met, op het ogenblik misschien nog wel met al je gedachten bezig bent met je werk. Weet ik waar je in zit te verroepen? Voel je het aan? Je kan nou, dat kan het best ik wel doen. Je kan best met je eigen zitten vervelen. Kun je verschrikkelijk, zijn wel eens in de kerk te vervelen. Ja, maar dat is toch goddeloos, ja, maar kijk eens, als je natuurlijk bedenkt, die dominee is ook een vervelende kerel, en jullie zijn ook vervelend, dan begrijp je het toch wel. Je voelt toch, er is iets, hè. De liefelijkheid van zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Dat doet God en zo, zoals we hier bij elkaar zitten, zou je zeggen. Nou ja, dan kunnen we nog niet zomaar even overstappen. Want dit verderfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Of onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam staat niet op, maar een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Dat is hier wel een duidelijk beeld, dat wij hebben in onszelf het leven niet. Dat leven is in zijn Zoon. En als Christus zal geopenbaard zijn, dan zullen zijn kinderen ook met hem geopenbaard worden. Wij kunnen, als wij sterven, kunnen wij nooit meer opstaan. Ze spreken wel van zaaien.
Dat is goed.
Maar niet van groeien. Natuurlijk, lichaam wordt er gezaaid, maar er staat niet. Een geestelijk lichaam wordt er gemaaid. Want dat zou betekenen dat er in ons een kiel zit, die op een gegeven moment gegroeid is. Zo zie. Dat kun je nog wel zeggen bij een zaadje wat je in de aarde stopt. Dat komt nog eens een keer op, maar wij komen niet meer op. Tenzij God zelf oplegt een geestelijk lichaam. En wat dat precies is, dat weten wij niet. Het zal niet meer verbonden zijn door allerlei wetmatigheden waaraan wij nu verbonden zijn. Zij zullen veranderd worden. Voel je nu, het moet. En het mag ook. De dood is voor Gods kinderen geen betaald. Maar het is wel, en daar moet je wel aan denken, het is wel een totale afsterving. Die afsterving die hier begint, die wordt dan voor. Een totale afsterving aan alles buiten God. Aan ons eigen ik, zin en leer, die houdt dan werkelijk definitief op. Kijk, als je het zo mag zien, dan zeg je ja. De dood is op zich geen pretje hoor. Nee. Sterven, laat ik zo zeggen, is op zich geen pretje. Je huivert ervoor. Onderzoekingen wijzen uit dat ook zelfs in veel ziekenhuizen het sterfkamertje of kamertjes niet zo druk worden bezocht. Nou ja, de familie, de naaste familie misschien. Maar het is wel bewezen dat er bij het personeel, ook het verplegend personeel, ook een zekere huiver is voor de dood. Het is afgelopen. We kunnen toch niks meer helpen. En ja, ergens zie je daar een broer, een zus van je liggen, want het is allemaal familie. We zijn allemaal familie van elkaar. Je ziet je eigen voorland. Ik kan me indenken dat mensen ook niet willen kijken. Kan ik me ook indenken? Maar nee, dat laatste soms. En toch als je nou iets mag weten van die vaste grond. Hij blijft. Dat staat al in vers 11, maar gij blijft altijd. En ook het slot van vers 12, maar gij zijt dezelfde. En uw jaren zullen niet ophouden. Dan ligt het natuurlijk in de aard van het vlees om te zeggen, ja maar ik dan. Want ja, dat kan die man wel zeggen. Gij blijft altijd. Gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En mijn jaren houden wel op. Wat zie ik dan? Ja, nou, dat is nou van twee. Dat denkt altijd in de eerste plaats aan zichzelf. Waar moet ik dan blijven? Maar voor de dichter is het een troost. Het is net in Psalm 102 alsof hij dit en hier ook. Die zegt, och Heere, als ik maar in uw handpalmen mag zijn gegraveerd, dan blijf ik ook in u alleen. Als ik maar in uw hart mag zijn, o dierbare middelaar, als ik maar mag geschreven zijn in dat boek des levens, des land, en gevonden in het bundelke der levenden, dan kan voor het aanzien het zo zijn dat ze zeggen, die is ook weg, overduin is ook weg, hoogvlieg, of noem maar op, 4, jij genaamd, ook weg. En dat overal, via een bepaalde impuls, je naam, je nummer, je personalia uit de computers worden uitgewist. Je bestaat niet meer, op het raadhuis niet meer, in de Haag niet meer, nergens meer. Ja. Zo is het voor de mens, voor het zichtbaar. Maar gij zijt dezelfde, welke dezelfde? Ik, de Heere, worden niet veranderd, daarom zijt gij, o kinderen, Jacob niet verteerd. Hier niet en straks niet. En hij heeft toch ook gezegd dat zijn schapen niet verloren zullen gaan in der eeuwigheid. Want de Vader heeft ze hem gegeven en niemand kan ze uit zijn hand rukken. Hij zei ze, wat is dan de troost voor het stervend mens? De hoogheid van de middelaar God en der mensen, de oudste broeder, die leeft. Die het hoofd is van het lichaam. En die niet toe zal laten dat er een voet achterblijft. Want die herder, die aan moest tonen, indien mogelijk, dat hij de schapen niet zonder meer aan de wolven en de leeuwen overliet, als die dan kwam bij de hoogste baas en hij had een stukje van een oor en van een schenkel, daar ging hij vrij uit. Want dan was dat het bewijs dat hij tegen de veer en de leeuw gevocht had en geprobeerd had het schaap of het lam te redden. Maar in veel hogere zin wil dat daarop wijzen dat er uit de hand van de middelaar niet één aapje zal uitgerukt worden. Dat hij de allerkleinste trekt uit de muil van de leeuw en ze levend aan de Vader voorstelt. Die Vader is. En de kinderen die gij mij gegeven hebt, gij blijft dezelfde. Waarin ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ik zal u geleiden ter dood toe. En over de dood heen. Dat heeft je. En daarin blijft hij dezelfde. Altijd en eeuwig. Voel je dat er toch wel wat in zit. In dat snel van jaren snel vrij heen met die zorgen en verdriet. Dat is het ergste namelijk niet. En hoe ouder je wordt, kan het zo zijn. Dat je denkt, het gaat steeds sneller. Dat is natuurlijk niet waar. En ergens ook weer wel waar. Vroeger duurde mijn vakantie een oneindigheid. Elke zomer die ik me kan herinneren, was heel de zomer mooi weer. En zaten we in een plant en waren aan het vliegeren. En toen, als hij dan dacht, wanneer je van school afkomt, dat duurt nog zo'n tijd. Ik zit pas in de derde of in de vierde. Dat kon soms één les verschrikkelijk lang duren. Nou, en nou is het misschien zo, je hebt amper tijd om stil te staan. Je werk neemt in beslag. De bespreking dus, de bespreking zo. En dan zeg je aan het eind, het zal alweer een week om hoor. Het is alweer de tiende maand. Kun je indenken? Waar is die tijd gebleven?
Maar ja, hoe het ook gaat, hard of harder, sneller, het is toch goed. Want toen hij heen ging van de aarde, zei ik ben met u lieden alle de dagen tot het einde der wereld. En toen hij omhoog ging, toen zegende hij ze. En de engel kwam om te vertellen, deze Jezus die je al zo hebt zien heen gaan, zal ook zo weer zeker komen. U bent goed. En hij heeft toch gezegd, ik leef en gij zult leven. Daarin is dat nu de troost, dat die middelaar God en der mens, zo oneindig groot dat hij hier zelfs in verband met de schepping het werk wordt toegeschreven, dat hij dezelfde blijft, voor al zijn kinderen, tot in alle eeuwigheid. Ter dood toe, zegt de dichter, zal hij ons geleiden. Amen.